Maar wel mooi hoor, dat je nog steeds de mooiste vrouw vindt. Ja, ik zou ook zoiets gezegd kunnen hebben. Goed. Goedemorgen. De Bert heeft het al gezegd van oorspronkelijk in 2086, 17 februari, ben ik inderdaad in deze gemeente wedergeboren, tot geloof gekomen. En vervolgens ben ik hier nog een jaar of 20 gebleven. En inmiddels woon ik aan de andere kant van Brabant. Maar gelukkig mag ik af en toe nog hier zijn. Ik vind dat iedere keer weer fijn. Het is wel een heel jaar geleden, als ik naar mijn eigen agenda kijk, dat ik hier was. Maar het is wel fijn om samen met jullie deze eredienst te mogen vieren. Samen de Heere God aanbidden, samen zijn naam groot maken. Want daar ging het vanmorgen natuurlijk ook al steeds over. Uiteindelijk zijn we daarvoor bij elkaar. Maar goed, voordat ik verder iets zeg, wil ik ook nog graag zelf de zegen vragen over de spreekbeurt. Hemelse Vader, dankjewel dat we hier als gemeente in Breda bij elkaar zijn, inderdaad vanuit het verlangen om samen u groot te maken. Heer, samen een eredienst te vieren tot uw eer. Heer, dank u wel dat we mogen weten, Heer, dat we zo bij elkaar zijn in uw naam. Heer, dat u erbij bent met uw geest. Heer, dank u wel, Heer, dat we ons dan mogen uitstrekken, Heer, om door u bemoedigd en aangemoedigd en aangespoord te mogen worden vanuit uw woord. Heer God, dank u wel voor uw leiding in deze samenkomst. Amen. Weet je, ik ben op aardig wat gemeentes op de wereld al geweest. En wat me iedere keer opvalt als ik dan ergens in een andere gemeente ben, dat ik me altijd heel snel thuis voel. Eigenlijk vind ik dat een prachtig verschijnsel, waar je ook op de wereld bent, samen met broers en zussen, als het tenminste echt je broers en zussen zijn, dat je dan al snel thuis voelt. Want je voelt meestal, en dat is ook de bedoeling natuurlijk, hetzelfde verlangen om te aanbidden. En je voelt, als het goed is, eensgezindheid. En ik denk, ja, dat is logisch. En wat dat is, wat God wil. Het is Gods bedoeling dat we één zijn, dat we eensgezind zijn en dat dat te merken is. Dat te merken is, zonder dat we dan weer eenheidsworst zijn. Ja, maar het gaat over eensgezindheid. Eén zijn in Christus. Denk, eenheid, dat is superbelangrijk. En mensen die me wat beter kennen, die weten dat ik hou van de gemeente. Van het veen, ik denk, de gemeente dat God ons dat gegeven heeft, dat is werkelijk heel bijzonder. Ik hou van de gemeente. En waar ik ook vaak mee bezig ben, is van oké, hoe werkt dat dan in de gemeente? Hoe ziet dat gedrag dan in de gemeente eruit? En hoe kunnen we dat ontwikkelen en versterken? En ook weer toen ik zo uitkwam bij eenheid, dan denk ik, het is superbelangrijk. En tegelijkertijd is het heel kwetsbaar. Eenheid is heel kwetsbaar. Ja, denk maar aan alle ruzies en scheuringen en gedoe met ontzettend veel verdriet wat je in de verschillende gemeentes tegenkomt. Als gemeente in Breda hebben wij zo onze portie ook wel gehad. In ieder geval ook in die tijd dat ik erbij was. En dus kunnen jullie zeggen, ja, zie je wel, de lachten zijn jou, maar ik ben bang dat het anders is. Ik ben bang dat het anders is. Dus kennelijk is dat toch best lastig, dat één zijn. En er zijn een aantal teksten in Gods woord. Oké. Okay. Doet hij het? Oh ja. Nou, hij doet het niet, maar... Oké, okay, ja. Wat improviseren, maar dat maakt niet uit. Kijk, er zijn een aantal teksten in Gods woord die gaan over eenheid. En... Ik ben nou eenmaal een docent in hart en nieren. Dat is zoals ik gebakken ben. Dat is ook waar mijn gaven liggen. Dat zijn de dingen die ik vaak doe. Ja, en daarom heb ik gekozen vandaag voor Filippenzen 2, vers 1 tot 8. Want Paulus spreekt daar over op eenheid gericht gedrag. Hij spreekt daar over het ontwikkelen en het versterken daarvan. En tegelijkertijd geeft hij in de tekst een geweldig handvat. Een geweldig krachtig handvat wat je daarbij kunt gebruiken bij dat ontwikkelen en versterken van eenheid. En het thema vandaag is dan ook één in Christus. Met als ondertitel door de gezindheid van Christus. Paulus moedigt de gemeente in Filippi aan te leven tot eer van God. Hij doet dat de hele brief door. Ja, hij moedigt ze aan een eenheid te zijn in dit deel van die brief en dat te blijven versterken. En in die zin is dat natuurlijk ook voor ons bedoeld. Ja, en dan heb ik om te beginnen een vraag aan u. Waarom is één zijn eigenlijk van fundamenteel belang voor een gemeente? Of in een gemeente? Als ik dus zeg, het is Gods wil dat we één zijn. Het is zijn, waarom is dat dan eigenlijk? Ja, dat is een van de redenen. Een van de redenen. Dat God zelf één is. Nou, ik heb drie teksten heb ik daarbij. Drie, wat mij betreft, fundamentele redenen. Laat ze maar zien. En dat is onder andere Johannes 17. En dan sluit ik dus aan bij wat er net al stond. Ja, er staat in Johannes 17, vers 20... Tot 23. Ik bid niet alleen voor hen. En dan gaat het over zijn discipelen die evangeliseren. Hè. Ik bid niet alleen voor hen. Maar voor alle die door hun verkondiging in mij geloven. Dat zijn wij dus. Ja, laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn. Dus dan gaat het over inderdaad hun eenheid als basis. Opdat, en waarom? Opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij. Ik in hen en u in mij. En dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij gezonden hebt en dat u hen lief had zoals u mij lief had. Onze eenheid. Door onze eenheid maken wij dus kennelijk de wereld duidelijk dat het evangelie echt is. Dan gaat het dus over de echtheid van de Heer Jezus, over de echtheid van het evangelie. Ja. En in Romeinen 15 kwam ik ook nog een tekst tegen. Eigenlijk gaat het over vers 6, maar ik lees er vers 5 even bij. Mogen God die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. Staat dus ook, hè? Jezus Christus vraagt de eenheid van ons en we krijgen hem van God. Dat is toch mooi, hè? Ja, en wat staat er dan achter? Dan zult u eensdrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus. Dus in eenheid kunnen we echt aanbidden. Is onze aanbidding echt? En dan eigenlijk vanuit het negatieve benaderd, vanuit een tegenstelling benaderd, in Matteüs 12, vers 25. De tekst die eraan vooraf gaat, gaat over het feit dat Jezus de duivels uitdrijft, mensen bevrijdt. Ja, en dan zeggen die luid onder het link tegen elkaar, ja, maar dat doet hij natuurlijk dankzij Beelzebul. Ja, de vorst van de domeinen. En wat zegt Jezus dan? Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen, elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, gaat ten gronde. En geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is, zal stand houden. Dus je hebt eenheid nodig om stand te houden. Ja, want alleen vanuit eenheid kunnen we dus stand houden. En let op, hè, de eenheid verstoren is een belangrijke tactiek van de Satan. Laten we daar geen misverstand over hebben. Dus als onderling eenheid is, dan weet je bijna waar dat vandaan komt. Het zit ook voor een belangrijk stuk in onszelf, zal blijken. Want het is mijn eigen wijsheid, mijn hoogmoed, mijn eigen gereidheid die vaak voor problemen zorgt in een gemeente. En dat kan iedereen van ons zeggen, dat hoef ik niet alleen te doen. Ja, maar het is een tactiek van de Satan om die eenheid te verstoren. Oké, naar Filippenzen. Vers 1 tot 8. Ik wil die gaan lezen, meteen in de structuur zoals ik er die in zie. Maar ik wil beginnen met Filippenzen 1, vers 27. Want dat is de context van waaruit Paulus in dit deel van de brief spreekt. Want hij begint daarmee te zeggen, hier gaat het om. Hier gaat het om. Blijf leven in overeenstemming met het evangelie van Christus. En kennelijk is eenheid een belangrijk onderdeel van dat leven in overeenstemming. Want hij begint dan in vers 1 van hoofdstuk 2. Ja, daar begint hij met te vertellen, nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is, zoveel hartelijk medeleven. Oftewel, hij noemt daar een aantal dingen op die er kennelijk in de gemeente zijn. Als fundament voor de eenheid. En vervolgens zegt hij in vers 2 tot 4, zet dan een aantal stappen. Ja, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belang voor ogen, maar ook die van een ander. Stappen zetten naar verdere eenheid, naar versterking van die eenheid. En dan in vers 5 tot 8 komt hij met een ontstellend belangrijk hulpmiddel en handvat. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Dat is het handvat. En wat bestaat dat dan onder andere uit die gezindheid? Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand aan zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. De gezindheid van Christus. Oké, laten we vooraan beginnen. Vers 27 van hoofdstuk 1. Ja, want hier gaat het om, zegt Paulus. Hier gaat het om. Blijf leven in overeenstemming met het evangelie van Christus. Een praktische regel. Een hele praktische, hele simpele praktische regel voor het leven van elke dag. Ook voor ons. Ja, oftewel, zegt hij daar, gedraag je nou wat je bent. En wat zijn wij? Wij zijn een nieuwe schepping in Christus. Met ander gedrag, met ander denken. Ook wij, zoals we hier bij elkaar zijn. Ja, en hier begint het dus allemaal mee. En dat is overkoepelend voor alles wat er verder nog op volgt. Leven in overeenstemming met het evangelie van Christus. Klinkt eenvoudig, maar is nog lastig zat soms. Gewoon omdat we zelf in de weg zitten. Ja, dus leven in overeenstemming met het evangelie van Christus wordt onder andere zichtbaar in de eenheid die we hebben onder elkaar, zoals beschreven is in Filippenzen 2 vers 1. Wat daar staat, is in feite dat Paulus zegt daar dat de basis voor de christelijke eenheid, dat die aanwezig is. Niet alleen bij de Filippenzen, maar ook bij ons. Ja? Laten we maar gewoon eens kijken. Vers 1. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is, zoveel hartelijk medeleven. Maak dan, oftewel hij zegt, dat is er. Dat is er, hè. Nu jullie wedergeboren zijn in Christus en in overeenstemming daarmee leeft, is de redenering van Paulus, ben je niet alleen gered, maar worden jullie door Christus voortdurend bemoedigd en liefdevol gekoesterd en getroost. Jullie hebben deel aan Christus' onvoorwaardelijke liefde die in jullie zichtbaar is en jullie bemoedigt en kracht geeft. Dat is een zekerheid voor Paulus. Ja, en het is echt zo, zegt hij dan vervolgens, dat jullie nu Gods geest hebben. Jullie hebben Gods geest die jullie samenbindt als leden van het lichaam van Christus, stelt Paulus vervolgens vast. Ja, en dan constateert hij, Christus ontferming en barmhartigheid heeft ook bij jullie medeleven en ontferming voor elkaar en voor anderen laten ontstaan. Ja, en hij zegt, dit alles is als basis aanwezig. Is de overtuiging van Paulus. En ik was toch een geweldige bemoediging, dat we weten dat dit er is, ook bij ons. Ik vind dat wel in ieder geval. En vervolgens roept Paulus in vers 2 tot en met 4, dat juist omdat die basis er is, En als reactie daarop, zet dan stappen naar versterking van de eenheid in Filippenzen 2 tot 4. Oh ja. Ja, hij zegt daar, maak mijn blijdschap die ik al heb over jullie helemaal af. Maak mij volmaakt gelukkig, zegt Paulus hier. Door de eenheid die er al is, in Christus verder te ontwikkelen en te versterken. En op welke manier dan? Ja, dat staat gewoon in die tekst, hè? Door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenbaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Zet vervolgstappen. En dat begint dan met eensgezind te zijn, één van zin. Mooi soms om te spelen met taal, met woorden. Eensgezind, één van zin. Gelijkdenkend. Ja, dus dezelfde gerichtheid hebben van leven en werken. Dat is wat Paulus bedoelt. Heb dezelfde uitgangspunten. Het één zijn in Christus, het één zijn in Christus en één zijn met Christus is de basis voor eenheid en eensgezindheid. We hebben een gemeenschappelijke basis, we hebben het in vers 27 gelezen. Ja, we hebben een gemeenschappelijke basis. Een boodschap waaromheen onze gedachten en levensstijl opgebouwd wordt. Ja, alles dus op basis van het één zijn met Christus. En vervolgens zegt hij dan, versterk jullie eenheid door één te zijn in de uitingen van jullie liefde. Jullie uitingen van liefde voor de Heere God, voor elkaar en voor je omgeving. Ben daarin één. Ja, en hij zegt vervolgens, ben één in streven, oftewel heb een gemeenschappelijk, heb één gemeenschappelijk doel. Laat dat doel je inderdaad verenigen. Ja, ben één van geest, één in overtuiging, samenwerkend vanuit dezelfde motieven en beweegredenen. Ja, en dan vers 3 en 4 zegt hij gewoon, ben niet gericht op jezelf, egoïstisch. Ja, gedraag je niet als rivalen, niet uit op eigen eer en tegelijkertijd negatief over de anderen, enzovoorts, enzovoorts. Ja, maar juist omgekeerd, ben gericht op de ander. Altijd werken vanuit jezelf naar de ander. Je bent gericht op de ander, dienstbaar naar elkaar, elkaar respecterend en elkaar waarderend. En dit is de redenering ook van Paulus, die geldt ook voor ons allemaal. Stappen die we kunnen zetten in het verder ontwikkelen en versterken van onze eenheid. En als je deze vergelijkt met de punten die in vers 1 naar voren kwamen, dan zul je zien dat ze één op elkaar matchen. Het begint bij Jezus en wij mogen vervolgstappen zetten. Ja, en dan krijg je natuurlijk vanzelf de vraag, oké, en hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? In vers 5 zegt hij het heel simpel, laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Het grootst denkbare voorbeeld en handvat en hulp dat Paulus zijn lezers en dus ook ons aanbiedt, is Jezus zelf. Ja, laat onder u die gezindheid heersen die Christus Jezus had. Want dat pas, die echte eensgezindheid, dat pas geeft die echte eensgezindheid en eenheid. Ook elke dag. In het leven van de gemeente. Want alleen dat, hè, denk ik dan, alleen dat, die gezindheid in ons, geeft dat we echt puttend uit Christus liefde, in gehoorzaamheid en nederigheid elkaar gaan respecteren. Alleen dan. Ja, dan gaan we elkaar waarderen, dan gaan we elkaar lief hebben. Ja, dan zijn we in staat om voor elkaar te zorgen zoals het hoort. Ja, dan letten we op elkaar, dan ondersteunen we elkaar, dan troosten we elkaar. En als het nodig is, zijn we ook in staat om elkaar in liefde te corrigeren. Dus die gezindheid in ons geeft dat we echt onder de leiding van Gods geest functioneren als eenheid. Werkend vanuit dezelfde motieven aan dezelfde doelen. Nee, is goed. Laat maar staan. Ja, en dat geldt ook voor ons zoals we hier bij elkaar zijn, hè? werkend in die gezindheid van Christus. En dan denk ik, zijn we echt wedergeboren? Zijn we werkelijk wedergeboren? Ja, dan zijn we ook werkelijk in Christus. Hij heeft het zelf gezegd in dat stukje in Johannes. Hè? Als wij wedergeboren zijn, is hij in ons. Ja, dan zijn we werkelijk in Christus en dan werkt zijn geest in ons. En dan zal zijn gezindheid aanwezig zijn. Die zekerheid mogen we hebben. Zijn we wedergeboren, dan is per definitie die gezindheid in ons aanwezig. En de vraag is alleen dan nog, zoals het in vers 5 staat, ja, hoeveel ruimte geven we dat in ons leven? Dat is dan een vraag die overblijft. Ja, heerst die gezindheid in ons leven, zoals Paulus in vers 5 zegt? Ja, maar voordat ik dat heersvraagstuk ga bespreken, wil ik eerst eens kijken naar een aantal aspecten, kernelementen uit de gezindheid van Christus, zoals Paulus die noemt in Filippenzen 2, vers 6 tot 8. Ze staan hier al netjes opgezond. Daar staat: hij die de gestalte van God heeft, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte van een dienaar aan. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. En de aspecten die ik hier dan in herken, en dat begint dan bij het eerste aspect, onzelfzuchtig zijn. Ja, ik haal dat letterlijk uit vers 6. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn. Hebben we enig idee wat dat betekent? Ik probeer dat dan voor mezelf altijd maar helder te krijgen. Dan denk ik, Jezus, zelf God zijnde, hè? Oneindig groot, ja, is uiteindelijk bij zijn geboorte heel klein geworden. Als een mens. En iedere keer als ik daaraan denk dat hij dat dus voor mij gedaan heeft, dan ga ik terug naar dat moment in 1986 en ik word er iedere keer weer emotioneel van. Zo groot, die grote God heeft het op zich genomen, Jezus zelf, om mens te worden, heel klein. Soms hebben we het over het lijden van Christus en denk ik, dat begint daar, hè. Dat begint daar. Onzelfzuchtig op een manier die wij ons niet kunnen voorstellen. Daar begint het mee. Ja. En Paulus houdt zijn lezers en dus ook ons voor dat we op dezelfde manier onzelfzuchtig moeten zijn. En als je kijkt naar dit aspect van de Heer Jezus, dan is onzelfzuchtig, dat vraagt dan wat, hè? Dat kost je iets. Ja, vaak maken we de rekening niet op, maar het kost je iets. Je moet het ervoor over hebben. Ja, want alleen op die manier zelfzuchtig zijn, dat bevordert eenheid in de gemeente. Ja, en dan dat tweede aspect, hè, wat ik uit vers 7 haal. Maar hij deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mens en als dienaar verscheiden heeft hij zich vernederd. Ja. Nederig en dienstbaar. Jezus kwam niet als koning, maar hij kwam als slaaf, hij kwam als dienstknecht. De Heer Jezus is de verpersoonlijkte nederigheid die kwam om te dienen. Heeft hij zelf op een aantal plekken gezegd. Jongens, ik ben niet gekomen om bediend te worden, maar ik ben gekomen om te dienen. Ja, dienen. Nederig en dienstbaar. En Paulus houdt hier ons dus voor van... Ben op dezelfde manier nederig en dienstbaar, want dat bevordert eenheid in de gemeente. Echte nederigheid, echte dienstbaarheid. En dan het derde aspect, hè, in vers 8. Hij heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. In de dood aan het kruis. Onvoorwaardelijk gehoorzaam. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de Vader. Ja, het is gehoorzaamheid die werkelijk iets kost. Het heeft Jezus alles gekost. Die gehoorzaamheid. Ja, en als ik dan kritisch naar onszelf kijk, dan begin ik maar weer vooral bij mezelf. Ja, dan mag ik best die vraag aan mezelf stellen. Hoeveel mag mij gehoorzaamheid aan de Heere God, aan de Heere Jezus, aan zijn woord kosten? Hoeveel mag mij dat kosten? Hoeveel tijd en hoeveel moeite? Of nog fundamenteler, hoeveel van mijn trots, van mijn overtuiging, van mijn eigen gereidheid mag dan voor mij die gehoorzaamheid kosten? Ieder van jullie moet die vraag maar voor zichzelf invullen. En ook wij horen onvoorwaardelijk gehoorzaam te zijn aan onze Heer en aan zijn woord. Om als christen en als christengemeente in eenheid te functioneren tot eer van de Heere God. En dan een vierde aspect, wat ik dus ook gewoon uit datzelfde vers 8 haal, dat is trouw. Trouw wat er ook gebeurt. Als je in de evangelie leest over het leven van Christus, ja, dan lees je, ja, hij kwam naar de aarde met een doel, hè? En zijn doel was ons te redden. En als je dat hele leven van Jezus op een rij zet uit de vier evangelie, dan zie je dat hij dus heel doelgericht toegewerkt heeft naar dat moment in Jeruzalem. En er gebeurde van alles onderweg. Er kwamen allerlei vragen langs, situaties langs, genezingen enzovoort. Maar hij liet zich niet afleiden van het doel wat hij had. Hij was trouw aan het doel wat hij had. Trouw aan de opdracht die hij gekregen had. Wat er ook gebeurde. Hij liet zich niet van het doel afbrengen. En ook voor ons mag dus verwacht worden dat we trouw zijn. Dat we trouw zijn aan de beloftes die we maken aan God, maar ook trouw aan de keuzes die we maken in de gemeente. In de beloftes die we doen naar elkaar. Want dat versterkt dus opnieuw die eenheid. Trouw is zeer noodzakelijk voor het handhaven van eenheid, van eensgezindheid. En dan een vijfde kernaspect, wat ik ook wil noemen. Het staat er al, Jezus overweldigende, opofferende liefde. Het staat niet letterlijk in die tekst van 6 tot 8, maar ik vind het eigenlijk bijna een optelsom van die dingen. Ja, Paulus begon er zelf ook al over in vers 1. Hè? In vers 1 spreekt hij al over de liefde van Christus. Dus Christus overweldigende, opofferende liefde voor ons. Ja, wat mij betreft is wat er in vers 6 tot 8 staat, de optelsom, de overvaardigheid van Jezus, is de optelsom van zijn trouw, zijn gehoorzaamheid en zijn liefde. Die dingen bij elkaar. Ik lees dat ook bijvoorbeeld in Efeze hoofdstuk 2. Ik lees dat gewoon maar snel even voor. Daar staat letterlijk: volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft en ga de weg van de liefde zoals Christus deed die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurig offer van God. Dus ga de weg van de liefde zoals Christus deed. Ja, en ook Jezus zelf zegt het in, en ik denk dat we die tekst allemaal wel kennen uit Johannes 13, de oproep van Jezus als het gaat over de liefde die wij mogen hebben onder elkaar. Hij schrijft daar in hoofdstuk 13, vers 34. Ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Liefde onder elkaar, dat maakt dus die eenheid die Christus van ons vraagt. We hebben het gelezen, hè? Het is Christus die ook van ons die eensgezindheid vraagt. En ik zo nodig voor eenheid. Kijk, en anderen liefhebben was helemaal geen nieuw gebod, hè? In Leviticus hoofdstuk 19, vers 18 staat het al. Dat we elkaar lief moeten hebben zoals we onszelf liefhebben. Ja, anderen liefhebben zoals Jezus lief had, dat was dus wel revolutionair. Het was niet nieuw, maar wel revolutionair. En dat is het nog steeds. Wij immers, zoals we hier bij elkaar zijn, ja, wij mogen en kunnen anderen liefhebben met een liefde die zijn fundament heeft in Christus' opofferende liefde voor ons. Alleen daarin zijn wij in staat om anderen lief te hebben zoals dat van ons gevraagd, zoals Jezus dat van ons vraagt. Ja, en liefde betekent dan niet het hebben van warme gevoelens, hè? Ja, liefde betekent dan niet het hermen van allerlei. Liefde is een gevende houding die in daden zichtbaar wordt. Dat was bij Jezus ook. De liefde werd in daden zichtbaar. Ja, als het gaat over die opofferende liefde, ja, dan is dat anderen te helpen als het je eigenlijk zelf niet uitkomt. Ja, dan gaat het over geven als het jezelf echt iets kost. Ja, en niet zomaar uit overvloed komt. Ja, dan gaat het over echte en meestal kostbare tijd en energie investeren in elkaar. Tijd investeren in elkaar. Dat is bijna het kostbaarste wat je kunt geven, hè? Tijd aan elkaar. Ja, pijn die anderen doen incasseren zonder te klagen of terug te vechten. Maar wat bij mij ook onder die liefde die in een gevende houding in daden zichtbaar wordt, is elkaar leren en terechtwijzen op Christus manier. Ja, die leidt tot acceptatie en die leidt tot verandering, tot verbetering. Dat valt er wat mij betreft ook onder. Dus liefde als gevende houding die in daden zichtbaar wordt. Dat soort liefde is moeilijk en alleen in praktijk te brengen als we Christus de ruimte geven in ons leven. En dankjewel, Heer, zeg ik daar dan bij, met de gemeente als plek om het in praktijk te brengen, om die liefde te oefenen. Kijk, want zo'n liefde onder elkaar, dat maakt niet alleen ongelovigen jaloers, ja, maar dat houdt ook de gemeente sterk en verenigd in Christus. Ja, en we lezen, als je dan vers 9 tot en met 11 er nog achteraan leest, ja, dan zie je dus dat als reactie op de liefdevolle zelfvernedering van Christus, dan zien we in vers 9 tot 11 hoe Christus erom geëerd wordt door zijn Vader. Ja, Christus wordt door God zelf verhoogd. Hij ontvingt de hoogste eer, hoogste naam, en dat is namelijk Heer. En wat staat er dan nog bij? En zo zal hij uiteindelijk ook door iedereen beleden worden. Goedschiks of kwaadschiks. Jezus is Heer. Als ik het wat onerbiedig zeg, dan zeg ik dus Heer is dus een geuze titel. De hoogste naam die door God aan hem gegeven wordt. En dan kom ik vanzelf uit bij het laatste punt. Van oké, en hoe kom ik dan aan die gezindheid? Het in praktijk brengen en daarin groeien. Hoe laat ik die gezindheid heersen? Zoals Paulus in vers 5 zegt. Hè? Want hij zet daar gewoon letterlijk, laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. En heersen betekent dus dat het de basis in mij. Dat het de boventoon voert in mij. Even terug naar alleen de vraag. Want dat is dan een vraag, hè? En daar moet je ook voor jezelf over nadenken. Hoe kan ik er dan voor zorgen dat die gezindheid van Christus in mij gaat heersen? En we weten, hij is er, hè? Ja, doe dat eerste punt er dan nog maar bij. Want op het moment dat je wedergeboren bent, dat is natuurlijk wel een basisvoorwaarde. Ben je niet beter geboren? Ben je geen kind van de Heer? Dan zijn we snel uitgepraat. En we weten, als we inderdaad wedergeboren zijn, dan is die gezindheid in ons. Maar dan is de vraag dus, hoe laat ik dan die gezindheid heersen? Hoe laat ik die nou de boventoon voeren? In plaats van mijn eigenwijze gedrag. Wat is dan je eigen antwoord daarop? Ja, de basisvoorwaarden hebben we al. Ja, als ik daarnaar kijk, dan inderdaad, bij die wedergeboorte, ik heb het al gezegd, op het moment dat je wedergeboren bent, dan ben je in Christus en Christus is in jou. Dat hadden we ook al gezien vanuit Johannes. En als Christus in mij is, is ook zijn gezindheid in mij. Dat is de voorwaarde, want alleen vanuit die situatie kun je ook aansluiten bij die oproep van Paulus in vers 27. Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus. Pas in die wedergeboorte. En dan vervolgens Gods geest in mij de ruimte geven. Dat zijn eigenlijk gewoon recht toe recht aan antwoorden. Hè? Gods geest in mij de ruimte geven. Maar dan ook proberen te horen wat hij zegt. Luisteren wat die geest mij zegt. En wat er dan nog eens achteraan komt. dan ook nog eens doen wat je gezegd wordt. Ik luister altijd heel goed naar Toos. Maar gehoorzamen, dat, zij vindt dat dat nog wel eens tekortschiet. Ja, dus Gods geest de ruimte geven en dan ook werkelijk luisteren naar wat hij mij wil vertellen. Dat was punt 2. En dan het derde. En dat is natuurlijk ook heel voor de hand liggend. Dat is een essentieel onderdeel van zowel mijn hemelse Vader als Christus Jezus als onszelf beter leren kennen door gebed en studie. Ik vind dat zo mooi. Als ik de Bijbel intensief studeer, dan leer ik een heleboel over God. Dan leer ik een heleboel over Jezus, maar dan leer ik ook ontzettend veel over mijzelf. En hoe dat dan in relationele zin, eruit ziet tussen mij en Christus en Christus en mij. Dus studeer, bid, gebed en studie. En dan is zondags naar de dienst komen, dat is nodig. Maar ik vind het niet voldoende. Ik denk dat het niet voldoende is. Samen veelvuldig bidden en studeren in een huiskring of gemeentestudie is een nodige aanvulling. Ik zag dat jullie aanstaande woensdag met elkaar gaan bidden. Met nieuwe technieken, de Bach. Maar het is wel met elkaar bidden, heel goed. Zijn er ook nog huiskringen, gemeentestudies? Misschien iets om aandacht aan te geven. Misschien. Hè? Maar beter nog, denk ik dan, is dit dagelijks zelf, als je gezegend bent met een partner, dat met je partner doen. Elke dag. Elke dag. God, Christus en tegelijkertijd jezelf beter leren kennen door gebed en studie. En dan kan ik hier nog wel een studiehandleiding geven. Maar er zijn genoeg hulpmiddelen, er zijn genoeg handvatten, dagboeken, handleidingen die je dan helpen om dagelijks in dat contact met God die Bijbel te openen. En dan niet zomaar lezen, maar studeren. Ja, probeer dat. Wat zegt dat nou voor mij? Wat betekent dat nou voor mij vandaag? En dat begint dan bij accepteren wat je leest en vervolgens handleiding. Pak er eens een keer een handleiding bij, gebruik een dagboek. Dat is onvoorstelbaar belangrijk in het toepassen en persoonlijk groeien. In die gezindheid van Christus. En dan denk ik, je hoeft dat nooit alleen te doen. Hè? Maar realiseer je dat je de hulp van Gods geest hebt. Ja? Maar daarnaast, en dat vind ik nog steeds een schitterend geschenk, heb je ook de gemeente. Ja, je hebt ook de gemeente als bijzonder geschenk van de Heere God, zijn we aan elkaar gegeven, we kunnen het dus samen doen. En als je een partner hebt, en ook nog eens een gelovige partner, dan ben je nog veel meer gezegend, want dan kun je het elke dag thuis samen doen. Samen, eenheid. Kijk, dit zijn natuurlijk gewoon de standaard antwoorden. Hè? Als het gaat van hoe kan ik die gezindheid laten heersen. Nou, ik heb nog een tip. Want ik blijf natuurlijk wel die docent. Ik kan er niks aan doen. Kijk, als je nou kijkt naar die genoemde 5 aspecten van de gezindheid van Christus. Ja? Onzelfzuchtig zijn. Nederig, dienstbaar, onvoorwaardelijk gehoorzaam, trouw. Onvoorwaardelijke liefde. Als je die 5 op een rij zet, dan kun je jezelf gaan scoren. Hè? Hoe scoor ik daarop? Hoe goed ben ik daar al in? En dan zie je waar je nog het minst goed in bent. En dan zeg ik, pak die dan bij de kop. Zonder die andere te verwaarlozen. Hè? Je kunt het gewoon heel gestructureerd aanpakken. En een tip van Toos. Want toen we het daar zo over hadden, die had het meteen inderdaad over die kleinste eenheid die er te doet. Als je gezegend bent met een partner, pas het toe binnen je relatie. Een uitstekend oefenterrein. Dat was de tip van Toos. Oké, naar een afronding. We begonnen met samen vast te stellen waarom eenheid in de gemeente zo belangrijk is. Weet je nog? Het laat de echtheid van Jezus zien. Ja. In die situatie kunnen we aanbidden op een manier die ertoe doet. En we zijn in staat stand te houden. Want aanvallen zijn er, aan de lopende band. We zijn in staat stand te houden. En ik hoop dan dat we hier nu met elkaar, het is weliswaar geen 1 januari meer, het is begin februari, maar dat maakt niet uit. Laten we met elkaar voor het komend jaar het vaste voornemen maken om te groeien in eenheid. Ja, en te groeien in de gezindheid van Christus. Onzelfzuchtig, nederig en dienstbaar, onvoorwaardelijk gehoorzaam, trouw en vol zijn van zijn opofferende liefde. En dat niet uit eigen kracht. Ja, want soms klink ik heel belerend. Maar de eerste die leert ben ik zelf. Hè? Dat is het mooie aan de voorbereiding. De eerste die leert ben ik zelf. Ja, dat niet uit eigen kracht, maar onder de leiding van Jezus Christus. Door hem alle ruimte te geven in ons leven. En laten we ook met elkaar afspreken dat als we zien of als we merken dat de eenheid in de gemeente in de knel komt het komende jaar. Ja, als die weg lijkt, ja, dat we dan gaan uitzoeken in welke aspecten van de gezindheid van Christus schieten we dan tekort. En pak dat bij de kop. Dat is mijn verlangen, ook voor jullie hier in Breda, om dat dan op te pakken en samen te herstellen. Amen.